Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Myrthe van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. En vandaag is het onderwerp slapen, een onderwerp waar veel ouders tegenaan lopen.
Gaat over slaap en dan niet de vraag van ja, wanneer gaat mijn baby doorslapen, want Lucas is 6 weken, dus we maken ons geen illusies, dat duurt nog wel eventjes. Eigenlijk de plaats van het slapen. We hebben ons daar echt totaal niet mee bezig gehouden of verdiept tijdens de zwangerschap. Eigenlijk was dat vooral de focus op de bevalling, wat kan je verwachten. Ook de eerste week met baby bijvoorbeeld. Ik heb me best wel ingelezen over borstvoeding. Maar goed, het onderwerp slaap. Wij dachten, een baby is zo klein. Die eet en die poept en die slaapt. Nou, nu is het zo dat Lucas, die slaapt wel. Alleen niet in zijn bed. Hij slaapt gewoon het liefst de hele tijd bij ons. En nou ja, dat hadden we gewoon eigenlijk niet verwacht. Gewoon überhaupt niet echt over nagedacht, niet mee bezig gehouden. In zijn bedje slaapt hij gewoon niet echt. Of maar heel kort. Of hij ligt in bed en hij is een half uur aan het staren. En een beetje aan het emmeren, mekkeren. En uiteindelijk huilen. Dus dan heb je wel even een half uurtje je handen vrij. Maar goed. Maar ja, we hebben wel onze weg eigenlijk erin gevonden. Want hoe we het nu doen, is overdag slaapt hij in de draagdoek. Vaak bij mij. Dus ik wandel wat af, wat op zich heerlijk is. Maar met totaal niet druk om fit te worden na de bevalling. Want 10.000 stappen plus, ja, is peanuts, is geen probleem. Maar goed, overdag gaat het dus wel. Dus dan doen we hem gewoon vaak in de doek en dan slaapt hij eigenlijk meteen. En we proberen het ook wel in de box of in zijn bedje. Maar het is eigenlijk na 10 minuten gewoon huilen, gedoe, niet geslapen. En 's nachts proberen we het ook in de co-sleeper. En soms lukt het, maar dan is daar weer het nadeel aan dat het gewoon hele korte slaapjes zijn. En dan wordt hij wakker en dan wil hij eigenlijk wel eten. En dat vind ik dan weer zwaar. Want dan heb ik best wel weinig rust. Omdat je hem eindelijk aan het slapen hebt gekregen. En dan wordt hij wakker. En dan is er weer etenstijd. En dan slaap ik echt effectief maar iets van een half uur of 3 kwartier. Nou ja, lang verhaal kort. Slaap, de plaats van slapen. Hoe ga je daarmee om? Wat is jullie visie daarop? Lucas is natuurlijk hartstikke klein nog, 6 weken. Hij was ook aan de lichte kant toen hij geboren was. Dus ik heb ook het idee dat hij wat meer geborgenheid en liefde misschien nodig heeft. Zou je zeggen, hij is nog zo klein. Laat maar, doe wat goed voelt, forceer niks. Kan je in deze fase een baby al verwennen? En moet je het echt blijven oefenen? Want anders loop ik straks nog met een 4-jarig kind in mijn draagzak. Ik ben benieuwd wat jullie visie hierop is.
Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby, baby. Oh, 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 baby. Oh, baby. Wat een goede vraag. Mm-hmm. En wat doet dat meteen heel veel op mij als ouder? Mm-hmm. Maar even dat losgelaten. Ik denk dat dit zo'n beetje de meest gehoorde vraag is. Rond deze leeftijd, 6 weken... van ouders, omdat er daadwerkelijk iets verandert in het ritme van het slapen van een baby.
Ja, en ik denk dat het echt ook wel hoort bij de grote vragen in het ouderschap. Ik kom ook wel eens mensen tegen die hier helemaal niet tegenaan lopen. Wat voor mij altijd een enorme brainer is, dat ik denk, oh dus niet allemaal. Want slapen is ook echt bij mij het onderwerp geweest van de baby. Dus daarmee sit back and relax. Want hier kan ik wel even een tijdje over rondpraten.
Nou, zeker. En wat ik zeg, het roept meteen heel veel emoties op. Omdat ik oprecht, zelfs nu ze al zo groot zijn, nog steeds kan twijfelen over mijn aanpak. Onzeker kan zijn over het effect wat dat heeft gehad. Kan denken, zie ik de invloeden van wat ik destijds op hen heb neerdoen regenen? Zie ik dat nog steeds terug?
Man, gewoon een litteken en crazy in the brain. Wat dus
ja.
helaas ook wel, denk ik, bij ouderschap hoort. Ik bedoel, we hebben 60 tot 90.000 gedachten per dag in ons hoofd. Nou, die maak je aan als je baby nog niet terugpraat. Maar die kunnen dus ook nog jaren later nog steeds een open zenuw raken.
Ja, zeker. En dan daar zijn, denk ik, huilen en slapen de grootste. Ja, is ook het meest wat je kindje doet in die eerste weken natuurlijk. Huilen en slapen. Ja. Meer is er bijna niet.
Ja. En dat vind ik ook wel heel mooi wat je terughoort in de vraag is eigenlijk. Is er een goede manier? Doe ik het goed? Help me even op weg. Want als dit het voorlopig is, nou ja, dan moet ik het maar doen met mijn eigen half uurtje slaap. Dan ben ik bereid dat te geven. Maar mis ik niet wat? En als ik dan toch iets meer voor mijn eigen belangen op wil komen, omdat ik denk, ja, ik weet het niet meer. En je komt iemand tegen in de tram of op straat die gewoon zegt, ja, je moet gewoon wat vaker in zijn eigen bedje leggen. Het woord gewoon is zeker weten niet een goed woord om te gebruiken bij alles wat over de baby gaat.
Ja, en ik voel dus ook heel sterk dat als ik informatie hierover geef, bijvoorbeeld aan cliënten, dat ik met de disclaimer wil beginnen. Eigenlijk is er geen goed of fout, maar moet je vooral kijken naar wat past bij ons als ouders en wat past bij onze baby met zijn of haar temperament.
Ja, ja, en dan moet je bij 6 weken alweer zo ver zijn dat je met je brein die tot moes is, daar de ruimte voor hebt om daar af en toe over na te denken. Terwijl voordat jij je gedachten kan laten gaan, begint een baby meestal weer te huilen. Wat ons triggert in onze stressreactie. En mijn brein voelt dan in ieder geval alsof er 5 ambulances naast me staan. Dus helder nadenken of een overwogen plan waar je ook met zekerheid achter kan staan. Ja, dat is denk ik echt een uitdaging in deze leeftijdsfase en überhaupt gewoon in het prille ouderschap.
Ja, en als ik terugkijk, dan kan ik vooral ook zeggen, wat heeft mij dan het meest geholpen? Want ja, we gaan straks natuurlijk hebben over ritmes en regelmaat en gewennen en verwennen en slaapcycli en hel, gedrag en dergelijke. Daar kun je echt heel veel zinnige dingen over zeggen.
Mm-hmm.
Maar wat mij vooral heeft geholpen is dat het de boodschap steeds herhalen aan mijzelf. Dat ik ook vertrouwen kan hebben in mijn kind.
Mm-hmm.
Dus dat het niet alleen maar gaat over, doe ik het als ouder goed, maar ook gun ik mijn kind de ruimte om te laten zien dat iets wat moeilijk is wel zou kunnen lukken. En als je het dan over slaap hebt, is het denk ik in deze fase dus heel erg, kun je je kind de ruimte geven om zelf de slaap te gaan leren pakken? Dat is denk ik enerzijds iets wat ik van tevoren heel duidelijk had willen weten. En het andere is dus denk dat er niet per se goed of fout is.
Ja.
Dat er meerdere wegen naar Rome zijn en dat het vooral is dat je de weg kiest waar je jezelf het prettigst bij voelt. Dus dat ik mezelf ook wel wat meer had mogen gunnen aan failures, gedachten. Mogen gunnen dat die normaal zijn en dat het erbij hoort en dat het voorbij gaat, dat ook.
Ja. Ja, want dat is echt een belofte. Het gaat voorbij, maar ik weet nog wel, ik heb alle valkuilen wel gepakt met het slapen. En als ik dan met mijn 3 weken oude baby, die echt krijste van het huilen, ja, dan te horen kreeg, oh ja, maar bij 3 maanden is het allemaal oké. Dan dacht ik echt, sorry, ik weet niet eens hoe ik de komende 3 uur moet overleven.
Ja.
Ga weg met je 3 maanden. En inderdaad, achteraf denk ik, oh, het is dus echt zo. Want ik ben ook altijd de neiging dat ik denk, ja, dat kan je wel zeggen. Maar wat als het bij mij anders is?
Sowieso.
Ja. En dat moet ook wel zeggen, kijk, het hangt heel erg wat jij volgens mij ook noemt, is, kan ik vertrouwen op de feedback? En waar ook valkuilen in kunnen zijn, is dat je bij het ene kind feedback makkelijk leest en daarmee een systeem ontwikkelt of een gedachte ontwikkelt en daarmee verwacht dat bij een volgend kind hetzelfde zal zijn. Maar dat is wat je dus zelfs in je eigen gezin kan ontdekken. Elke baby is echt anders. Ook als je als ouder probeert precies hetzelfde te reageren, zal je dus andere feedback krijgen. Wat dus opnieuw weer ook een proces van soul searching is. Maar dan terwijl je verdiept bent, want te weinig slaap zelf. En al die hormonen die door je lijf gaan.
Ja, zeker. En daarin, hè, daarin is voor mij ook een hele erge valkuil geweest. Dit zijn de regels.
Ja.
Als je ze juist toepast, heb je dus tevreden, goed slapende baby's.
Ja, maar echt serieus. Tevreden, goed slapende baby's. Dat is een van de regels die ik altijd stel als ik een appgroep opstel voor ouders. Dan zeg ik, oké, het enige wat je niet mag appen is dat je baby goddelijk de nacht doorslaapt of whatever. Weet je, het gaat
bij 4 weken.
Niet. Ja, nee. Precies. Het gaat niet over smoothheid. Het is continu op een T-splitsing staan en denken, oké, shit, links of rechts. En ik ga echt down the drain als ik de verkeerde kies. En elke keer doe je dat weer. Het is echt een vallen en opstaan. En daarmee geen goed en fout. En daarmee de ene keer herkenbaar. En de andere keer denk je, oh, I got this. Dat is ook zo, ja, crazy mind blowing. Maar goed, wat deed jij dan met slapen? Wat goed ging?
Nou, ik bood vooral veel regelmaat aan in de cycli van de dag. Dat hielp mij ook, omdat je ook zelf een beetje voorspelbaarheid nodig had. Mm-hmm. Ik zeker, in wat kan ik dan verwachten van mijn handelen? En heb ik heel eerlijk gezegd ook eventjes de ruimte om iets voor mezelf te doen, een keertje te douchen of iets dergelijks.
Ja.
En waar het ene kind dat fantastisch oppikte, was het andere kind veel eigen gerijder daarin.
Mm-hmm.
En had ik bij dat kind wat meer losgelaten dat het volgens het boekje zou moeten, dan had me dat denk ik een hoop stress gescheeld. Ik had zeker niet per se een heel veel beter slapende baby gehad. Maar ik had wel de rust kunnen bewaren waar ik volledig de paniek in ging en alleen maar kon denken, fout gedaan, fout gedaan. En dat vind ik in de vraag ook al zo heel mooi klinken.
Mm-hmm.
Moeten we de baby gewoon nog een beetje tijd gunnen? En hij is nog klein en kwetsbaar. Daar zit natuurlijk ook een klein stukje. Ik heb oog voor de belangen van mijn kind en de behoeftes.
Mm-hmm.
Je zei al, ik ben bereid ook om nog meer effort erin te steken. Ook al ga ik daarmee een beetje voorbij aan mijn eigen behoeftes. Maar eerlijk is eerlijk, de balans de andere kant op. Als je niet recht doet aan je eigen behoeftes, dan ontstaat er ook een soort glijdende schaal niet de goede kant op. En die balans vinden is ook heel persoonlijk. Maar ik denk wel dat er dingen zijn die behulpzaam kunnen zijn daarin.
Ja, want je begon net. Ik had zelf behoefte aan een vorm van regelmaat. Wat deed je dan op de klok?
Nee, vooral steeds dezelfde cyclus herhalen. Dus de cyclus is wakker worden betekent direct voeden. Na de voeding, een beetje afhankelijk van de wakkere staat, contact zoeken, knuffelen, het fijn maken. Op een gegeven moment, dus zeker na 6 weken, de wakkertijd alleen ook laten doorbrengen. En dan heel goed letten op vermoeidheidssignalen. En ik denk dat ik daar ook wel een beetje de boot in ben gegaan. Dat er inmiddels zoveel angst was ontstaan dat het wegleggen en in slaap laten vallen niet zou lukken. Dat het uitstellen van het zien van vermoeidheidssignalen wel een valkuil was. Want jij hebt met jouw eerste ook problemen gehad, toch, met dat laten slapen. En je hebt dat op een gegeven moment helemaal geturnd.
Ja, nou, ik had absoluut niet door dat het ging over slapen. Ik had, zelf helemaal niet zo heel veel prettige gevoelens bij de draagzak. Dus heb ik een paar keer geprobeerd. Maar zo gauw als ik hem ingebonden had, dan begon hij te schreeuwen als een speenvarken. Dus dan moest alles weer uit. Want ik kreeg zelf natuurlijk een enorme flash aan stress. Dus dat zit natuurlijk een beetje in de vraag ook, waar leg je je baby te slapen? Ik legde eigenlijk mijn baby altijd, we wonen namelijk op 1 etage, in zijn eigen bedje te slapen. En heel af en toe in de box. Maar wandelen, durfde ik niet zo heel veel. Ik deed het wel en dat ging ook wel goed, maar ik kreeg in ieder geval altijd straf achteraf.
Als in, wat voor straf?
Huilen.
Oh, overprikkeld,
veel gehuild. Ja, en dat had ik dus pas relatief laat door. Dus ik wist wel, baby's moeten relatief veel slapen. Maar ik heb nooit op tijd het slaapsignaal gezien van mijn baby. En waar ik inmiddels jaren later weet, ook gewoon door ons werk, dat je heel veel verschillende baby's kan hebben. En dat er baby's als zonnetje de dag door kunnen gaan, terwijl ze slaapjes overslaan. En slaap is altijd goed voor baby's, dus je hoeft er nooit een bijl aan te vallen als je ze lekker in slaap krijgt. Maar je hoeft er ook niet zo super om te stressen als het je baby geen overprikkeling oplevert. Want mijn baby raakte inderdaad onwijs overprikkeld. Ging daardoor eigenlijk alleen maar harder en meer huilen. En wat doe je als je baby huilt? Is ook heel veel bij je nemen. En ook als hij in zijn bedje moest huilen, dan was het toch op een gegeven moment geen houden meer aan. Dat je denkt, oké, ik pak je weer op, want het wordt niks. En dan krijg je dus de adviezen. Doe gewoon dit, doe gewoon dat. En ik wist al een beetje van die theorie van soms moet je wat meer slapen en je moet ze wakker in bed leggen. En op een gegeven moment een weekend gedacht, oké, ik ga het gewoon allemaal doen. En toen heeft hij bij bijna 4 maanden oud een hele week geslapen. Oprecht dat hij even wakker was en dat ik hem voedde. En dat hij daarna alweer dus dat signaal aangaf van, joh, ik ben eigenlijk moe. En ik dacht, oké, ik volg je maar. En dat ik toen, maar goed, dan ben je dus echt voorbij alle zware weken ook. Voor het eerst dacht, ik weet nu niet wat ik met mijn tijd moet doen. Maar oprecht, het kan het saai vinden. En dan lig je daar in je bedje. Maar het heeft hem zoveel geholpen dat mijn gouden stokpaardje is slapen. Maar goed, dat is dan met baby 2 en baby 3. Ze deden het prima, maar ik had er veel minder hard op hoeven zitten dan bij mijn eerste baby. Die had er echt last van. En dat is natuurlijk dus ook heel belangrijk. We kunnen slaap heel belangrijk maken. En soms is het slaap die heel belangrijk is voor de baby, omdat je ziet, anders trek jij de dag niet, ga je hier niet lekker doorheen. Zie ik dat je alleen maar aan het vechten bent en moe bent. Ik denk ook een hele belangrijke pijler, en die zat bij mij daar ook zeker, is af en toe, wie was ik ook alweer? Mag ik ook even naar de wc? Kan ik douchen in plaats van inderdaad om 5 uur overhandigen aan mijn man en zeggen, ik kan niet meer, ik moet nu douchen. Dus daar zit een balans in. Wat heb ik nodig? Wat heeft de baby nodig?
Maar het vertrouwen groeide dus ook bij jou, omdat je merkte wat ik nu... Want wat deed je dan eigenlijk anders dan eerder?
Nou, kijk, jij begon al een beetje over die voorspelbaarheid, hè? Dus dat je, zoals wij het ook heel relaxed vinden om te weten wat er de volgende dag gebeurt en je niet 's morgens opeens moet beginnen met je avondeten en je meeting opeens 2 uur vervroegd is. Ik bedoel, dat geeft je natuurlijk stress. Dus weten wat er komen gaat volgens een bepaalde mate van gewenning. En als jij zegt, ja, wakker worden is eten. Daarin is het natuurlijk heel relaxed dat als je wakker wordt, dan heb je in principe voldoende energie. En dan kan je ook aan eten toekomen. Plus, ze hadden altijd honger. Dus het was, als ik dat dacht, nou, ik doe dat om de 3 uur. Dan zat ik een half uur met zweet in de bilnaad. Dus je kon er beter gewoon gaan voeden. Want dan waren zij tevreden, hoefde ik geen stress te hebben. En waar het bij mij echt op misliep, is dat ik de slaapsignalen niet goed zag. Gapen vond ik zo normaal, omdat wij ook gapen en dan nog even voor 100 jaar doorgaan. Dat ik de gaapjes echt niet zag als slaapsignaal. En dan zeker vanaf die momenten van ongeveer 6 weken, als ze terug gaan lachen, dan had je een gaap. En dan dacht ik, misschien nu toch maar een beetje op gaan reageren. Maar dan kwam er een lach. Ja, dan koos ik voor de lach. Dacht ik, nog heel even zo. Maar eigenlijk was het daarmee te veel over zijn grens heen. En te overprikkeld. Nou ja, en dan ging ik hem wel proberen wakker in bed te leggen. Want dan had ik ook inmiddels al wel door dat dat helpt. Dat een slapende baby wegleggen bijna altijd resulteert in binnen 10 minuten ben je weer wakker. Heb ik ook heel lang gedaan overigens. En dan dus inderdaad die spiraal naar beneden. Dat je denkt, hoe kom ik hier ooit weer uit? Want nu heb je inmiddels bijna weer voeding nodig. Of wat is het dan? Je huilt, dus ik moet al die dingen af. Wat het dan allemaal kan zijn. En dan was het gewoon vechten tegen zijn slaap. Echt huilen. Ja, en dat trek je niet.
Dus eigenlijk gewoon te moe, te overprikkeld om het hobbeltje naar slapen te kunnen maken. Ja.
En ik kon het hobbeltje zelf dus niet meer goed faciliteren. Mm-hmm. Daar ben ik ook altijd een beetje jaloers voor. Dat hobbeltje geholpen kan worden door inderdaad je baby te dragen in de draagzak. Maar A, was niet voor mij weggelegd. B, ik denk bij mijn oudste ook zeker niet voor hem, dat hij daar ook te overprikkeld van werd. Maar goed, dus inderdaad het faciliteren van dat hobbeltje was heel moeilijk. En dan ook de diepe slaap vatten. Want er was dan zoveel te verwerken dat ik zag dat hij continu aan het rommelen was met zijn hoofd. Hij had veel last van de Moreau-reflex, dus het schrikken. Dus ik bakerde hem ook altijd wel in, maar ook weer niet heel consequent. Nou ja, en zo rommel je wat aan. Maar ja, ik voelde me wel, ik voelde me heel alleen. Mm-hmm. Heel alleen in dat ik dacht, kan iemand hierbij helpen? En dan zei ze, ja, het komt gewoon goed. Ja, echt niet. Ja.
Ja, en dan heeft het voor jezelf vooral heel erg veel structuur in de dag opgeleverd door meer de signalen van zijn slaapbehoefte te zien, hem dan weg te leggen. Ja. Dan daadwerkelijk te zien dat hij nadat hij de hobbel genomen had, ook echt in slaap viel en de diepe slaap ging halen. En dan dus ook langdurig sliep. Ja. En niet na 10 minuten, een kwartier of een half uur weer wakker werd.
Ja.
Ja.
Ja, maar het was ook echt wel een periode dat ik dacht, oh ja, dit is dus eerst moeilijker. Want je moet een nieuwe gewoonte een beetje gaan aanleren. En je moet ergens dus ook vertrouwen op iets wat allang geen goede signalen meer geeft aan jezelf of zo. Je hebt zo'n wantrouwen gekregen naar, ik begrijp het niet, ik zie het niet goed, enzovoort. Toen ik de houvast had gevonden, toen heb ik dat ook heel erg vastgehouden. Soms misschien wel weer een beetje te. Dat is dan die overcompensatie. Nou ja, prima. Maar een heel ander kind toen hij meer sliep. Want hij heeft gewoon te weinig geslapen. Hij was dood en doodmoe.
Ja, en dat zie je dan vooral als je het andere kind, het goed uitgeslapen kind ziet.
Ja,
ja, en ik herken er veel in. Inderdaad, als je eenmaal die structuur gaat aanbieden, dan wordt het niet alleen voorspelbaarder voor jezelf, maar dus ook voor je baby. En vat hij de slaap ook makkelijker. En daarin kan ik ook zeggen dat ik het met die strenge regels in mijn hoofd, projecterend op mijn baby, die dat niet per se altijd vatte. En dus ook wel te zeer beschadigd om het aan te durven. Zeg maar, de drempel was gewoon te hoog geworden. Dat ik mezelf achteraf dus vooral ook had gegund meer te kijken naar de behoefte, meer vertrouwen te hebben in dat ze het kon en dat het goed zou komen. En veel minder de je moet dit, want anders doe jij niet wat in de boekjes staat.
Ja.
Een baby volgens het boekje bestaat, want die heb ik ook gehad.
Ja.
En daardoor groeien in je gevoel van ouderschap. En ik zeg altijd, dat is hechting. Hechting is niet je baby de hele tijd dragen. Want dat hoor ik natuurlijk in deze vraag ook een beetje. Van ja, doe ik er slecht aan om een kind weg te leggen of even te laten huilen? Of doe ik dan iets mis in de hechting? Hechting is vooral, ik probeer iets uit. Als het lukt, dan krijg ik een goed gevoel over mezelf, waardoor ik beter weer aan kan sluiten bij jou als baby. En dat cirkeltje versterkt zichzelf. Dat is hechting. Hechting is niet de hele dag je kind dragen of de hele tijd helpen met in slaap vallen tot frustratie aan toe. Of de hele tijd voeden. De hele tijd het gevoel hebben dat jij iets moet oplossen. Want in de eerste 6 weken is je kind van minuut tot minuut afhankelijk van jou. En zul je alles moeten faciliteren. Maar als dat dus lukt, dan groeit je vertrouwen ook in je baby dat die dingen zelf kan gaan oplossen. En dan, dat is zo überhaupt denk ik ook een goed signaal naar je kind. Ook als ze ouder zijn, probeer het maar. Het is letterlijk leren met vallen en opstaan. En het vallen is niet zo erg. En dat kan ik in letterlijk vallen zien. Maar dat kon ik niet zien in het proberen te slapen. Proberen de hobbel te nemen. Jezelf in slaap huilen. Vond ik dat echt veel te ingewikkeld.
Ja. Nee, en dat blijft natuurlijk ook dus bij baby's. Dat als je overall kijkt en je denkt, wat wil ik mijn kind nou echt leren? Nou, dat je dingen zelf kan oplossen, dat je zelfstandig bent. Ja, dan zie ik een ouder kind vormen. Terwijl dat vertrouwen kunnen hebben, ook al in je baby, dat is natuurlijk een weldadig gevoel. En dat is ook gewoon, het is denk ik heel moeilijk als je geleefd wordt. Maar het is wel belangrijk om daar de nadruk in te voelen op het moment dat je iets goed vat. Terwijl we vooral natuurlijk de nadruk voelen op wat heb ik allemaal verkeerd gedaan.
Ja, en daarin herken ik dus ook heel erg dat je zegt dat je daar heel eenzaam in bent. Want zo was het in ieder geval voor mij. En ik denk nog steeds voor heel veel vrouwen die het kind gebaard hebben, door alle regelgeving waardoor zij de signalen van minuut tot minuut leren lezen. Ja. Zijn zij ook de primaire hechtingspersoon? Ja. Degene bij wie primair de signalen opgepakt moeten worden en dingen opgelost moeten worden, waar een ander daar dus ook veel minder last van heeft. En ja, als je met een fris uitgeslapen hoofd, waarin je veel gedachtes voor jezelf hebt gehad, naar een kind kijkt, zie je hele andere dingen dan wanneer je met een totaal door hormonen verpletterd brein en slaapgebrek verpletterd brein naar je eigen kind nog probeert te lezen, is echt wel een stuk ingewikkelder.
Want dan doel je op, eigenlijk heb je als barende ouder alle kansen om dat helemaal te leren van je baby, want jij bent degene met verlof. En daarmee krijg je een soort scheeftrekking met degene die nog aan het werk is en die dus en meer tijd voor zichzelf heeft, andere soort gedachtes en dus ook soms wat meer helikopterview kan hebben, maar daardoor voor jouw gevoel je ook, het kan ook voelen als dat je denkt, ja, jij hebt makkelijk praten. Mm. Terwijl, en dat werkt beide kanten op. Ik kon denken, jij hebt makkelijk praten. Ik kon ook echt meerdere keren per dag bellen en zeggen, wat moet ik nu weer doen? En dan was het prettig om even die frisse blik te krijgen.
Mm-hmm. Maar voor degene met de frisse blik heb ik ook wel gemerkt dat zij het soms heel lastig vinden, dat zij die hele intieme band en dat kunnen oppikken van signalen, dat ze dat missen. Dat ze dat ook niet per se leuk vinden. En in mijn persoonlijke geval, en dat zie ik meer om me heen, op het moment dat kinderen meer eenkennig worden, dan zijn ze al een stuk ouder, een maand of 11. Dan zie je dat ook nog eens best wel hard terugkomen. Sterkt, ja. En dan kun je je als partner afvragen, hey, ben ik niet goed genoeg voor jou? Ben ik niet leuk genoeg? Waarom verkies je de andere ouder boven mij? Ja. Dat zaadje wordt al geplant in die hele vroege babyfase.
Ja. Ja, terwijl dat niet iets is waar je natuurlijk op let of ziet. Want je doet helemaal conform de beeldvorming. Iedereen is gewend om als partner die nog aan het werk blijft, het misschien eens een keer bij 6 maanden leuk te gaan vinden omdat er een hapje gedaan kan worden. Of bij 1 jaar omdat er een bal teruggetrapt kan worden. Maar inderdaad, daar zitten dus ook die onderhuidse gevoelens. Maar goed, dan komen we weer op nog weer meer onderwerpen.
Precies, want even terug naar slapen en naar deze vraag. Waar moet mijn kindje slapen? Ja, heel concreet zou ik zeggen, uitgangspunt is, ben je er zelf aan toe om bepaalde regelmaat en voorspelbaarheid in de dagen en in de cycli die je kind doormaakt toe te passen? Of voel je nog steeds te zeer, het was ook maar een kleintje, hij heeft misschien nog wat langer liefde en geborgenheid nodig. Want dan zou ik zeggen, lekker liefde en geborgenheid. Mm. Maak jij je 10.000, 20.000 stappen maar. En wacht het moment af tot je voelt, oh ja, nu is hij 14 en draag ik hem nog steeds in de draagzak. Hè? Weet je?
En nu moet ik eens aan mezelf gaan denken. Ja. Nee, maar dat, precies dat. En dat is dus zo moeilijk om te horen. Maar hier en wanneer, wat is goed, is dus geen regel voor.
Nee.
Het gaat echt over die balans tussen jou en de baby. Dat je niet zomaar kwaad doet. Als je misschien af en toe iets langer van hem wegblijft als hij roept om hulp. En dan zeg ik niet, je moet lekker 10 minuten iets anders gaan doen. Maar ik vergelijk het wel heel vaak. Sorry, ik zit alweer met een verhaal tussendoor. Ik vergelijk het heel vaak dat je enorm veel nieuwe inzichten kan krijgen bij je tweede kind, omdat je dan je baby in de achtergrond hoort huilen, maar je met je eerste kind net bezig bent in een poepluier of zo, waarin je denkt, ja, ik kan niet nu naar je toe rennen. Ik moet eerst die kak van je billen halen. Dan moet ik het allemaal regelen. Mijn handen wassen. Nu kan ik naar de baby toe. En dat heeft dan zeker 2, misschien wel 3, 4, 5 minuten geduurd. En je baby slaapt. En dat je oprecht verbaasd kan zijn en kan denken, oh Jezus, hoe vaak heb ik ook wel niet bij mijn eerste baby er zo bovenop gezeten, dat ik hem de kans niet heb gegeven om het zelf te doen. Ja. Om zelf uit te vinden, oh ja, ik kan deze hobbel eventueel ook zelf nemen. En lukt dat niet, dan is er altijd nabijheid van mijn ouders. Die komen wel. Mm-hmm. Doordat je dus inderdaad letterlijk niet in staat bent om het direct te doen, heb je een soort natuurlijke barrière waarin je minder die baby alweer opgetild hebt.
Ja, en de moeilijkheid zit hem natuurlijk in dat heel je lijf van binnen schreeuwt om actie als je kind hard gaat huilen. Dus je moet in de actiemodus en dan moet je heel hard werken om te bedenken, haal even een keer adem. Kijk naar je kind. Kijk wat hij doet. Gun hem dat momentje om zelf te reguleren. En nogmaals, meestal is dat echt niet in de eerste 6 weken. Maar daarna kun je steeds meer ruimte nemen om te kijken naar je kind. Een momentje rust te pakken en te zien wat doet hij eigenlijk precies. En wat zou hij aan mij kunnen vragen zonder dat je het onmiddellijk probeert op te lossen. Want inderdaad, dan kan je kind jou leren. Hé, ik heb al iets geleerd. Ja. Het lukt mijzelf om dit hobbeltje te nemen of iets dergelijks. Ja.
En stop, denk en handel. Ja. Heel even, als je dat voor jezelf ergens erin krijgt, dat je af en toe bij het eerste reactieve vermogen van huilen, oh, er naartoe, stop, denk en handel. Ja. Wat zie ik? Kan ik het duiden? Moet hij opgepakt worden of kan ik hem ook rustig krijgen door hem te laten liggen? Dat is voor een kind qua voorspelbaarheid natuurlijk wel heel relaxed. Als je al in je bedje ligt en jij bent hard aan het huilen, dan is het natuurlijk wel heel prettig dat als je ziet, oh ja, hij heeft geloof ik niet veel meer nodig dan heel even de geborgenheid en de steun van ik ben er voor je en je bent hier niet alleen of je voelt mijn aanwezigheid en daardoor raak je weer ontspannen. Als dat net iets langer duurt voordat je baby dan weer stil is, dan is het natuurlijk goed om te weten dat die geborgenheid belangrijker is dan hoe snel is je baby stil. Maar het geeft ondertussen ook niet een signaal aan de baby. Ik til je op. Waardoor die denkt, wat gaan we nu dan weer doen? Mm-hmm. Moest ik wakker worden? Of nu voel ik weer dat er een boer dwars zit. Dus nu is er weer een lichamelijk iets waar ik wat moet verwerken. Dus het stop, denk en handel. Heel even op je handen zitten en denken, wat zeg jij nu echt? En wil ik mijn behoefte stillen door jou direct stil te krijgen? Of wil ik jouw liefde en geborgenheid geven? En kan ik dat eventueel ook doen op een iets mildere manier, terwijl ik je vasthoud, terwijl je in je bedje blijft liggen? Dat was bij mij, ja, dat hielp hem, het hielp mij een boel om ook te denken, oh ja, zo kan het ook. Duurt misschien iets langer, maar zo kan ik je ook weer die ontspannenheid geven.
Ja, en de gedachte dat ik het voor mijn kind dus ook faciliteerde om te leren dat hij in staat was iets zelf op te lossen. En ik heb ooit van een kinderpsycholoog gehoord, en dat heb ik daarna ook nog heel vaak tegen mezelf gezegd. Een van de belangrijkste lessen voor een kind is te leren uitgestelde aandacht. Mm-hmm. Dus dat in het leven is het nu eenmaal zo dat dingen niet altijd onmiddellijk voor jou worden opgelost. Ja. Het stukje leren omgaan met frustratie of gevoelens van onmacht of ik huil en het wordt niet onmiddellijk voor mij opgelost. Dat zijn hele belangrijke lessen voor de rest van je leven. En dat begint dus ook al in die vroege babytijd. Dus als ik huil en ik heb iets nodig en ik word niet verstaan door mijn ouder en ik blijf het signaal geven tot het opgelost wordt. En dan kan ik teruggeven, hé, nu is het opgelost. Dan heb ik ook een les geleerd, ja, dat de uitgestelde aandacht mij laat zien dat ik het dan wel zelf kan oplossen. Dan wel kan communiceren dat ik echt hulp nodig heb. En dat is, ja, dat vond ik ook wel lekker dat ik dat dan mocht gunnen.
Ja.
In plaats van alleen maar denken, huilen, ik moet dit oplossen. Huilen, ik moet dit oplossen. Huilen, ik moet dit oplossen. Ik kan niet oplossen. Ik ben een slechte ouder. Ik sluit niet aan bij de behoeftes van mijn kind. Mijn kind krijgt en dan allerlei verschrikkelijke dingen natuurlijk. Slaapgebrek, overprikkeldheid. Oh, ik weet niet wat ik allemaal tegen mezelf heb geroepen, wat ik mijn kind allemaal aandeed. Ja. Meer mildheid had mij een hoop stress gescheeld.
Ja, dat mag je echt als affirmatie op je voorhoofd laten tatoeëren. Compassie, mildheid, tijd gunnen.
Ja.
Het hoeft niet nu. Het is ook niet, want dat is natuurlijk ook zo'n valkuil dat je denkt, dit is dus forever.
Ja.
Nee, is niet. Maar ja, zeg dat als op het moment dat je daarvan in de stress zit. Hey, nog heel even een kleine vraag, want dan zijn we bijna klaar, denk ik, voor de mini masterclass. Het is bewezen dat baby's minder huilen en beter slapen als ze de eerste 6 weken ingebakerd worden. Maar dat is ook een dingetje wat heel verschillend kan voelen voor ouders. Heb jij dat gedaan?
Bij mijn baby's met een zeer rustig temperament. Volgzame baby's. Jazeker, want dat gaf hen een zichtbaar gevoel van geborgenheid. Bij mijn baby, ik wil liever leren lopen en praten voordat ik 6 maanden ben. Fuck you, ouders. Ik doe het op mijn eigen manier. En ik neem niks van jullie aan. Was inbakeren ja, echt een zichtbare kwelling. En strafte ik mezelf daar ook mee af door de hele tijd te vertalen. Ik word opgesloten. Mm. Ik heb geen zeggenschap meer over mijn eigen lijf. Terwijl baby's hebben geen zeggenschap over hun eigen lijf tot 6 maanden. Die worden volledig beheerst door reflexen en dergelijke. Dus ja, ik kan echt zien een stukje geborgenheid. Maar het probleem was dan ook, dan geef je ze dat. Dan is er een stukje gewenning. En op een gegeven moment moet je daar weer mee stoppen. En al die dingen die je aangewend hebt waarbij je weer stopt, heb je 3 dagen stress omdat je denkt, komt dit nog wel goed? En inmiddels kan ik zeggen, ja, dit komt goed. Maar het is wel ingewikkeld.
Ja, en daar komt dan dus ook, denk ik, altijd een klein beetje oud zeer terug naar boven. Dat je denkt, oh ja, maar nu gaan we dus helemaal terug naar af. Terwijl ondertussen je baby dan wel groter gegroeid is. Meerdere dingen heeft geleerd. Niet alleen dat nog nodig heeft om in slaap te vallen. Omdat hij ook zelf, ja, dan wel aan zijn speen gewend is. Dan wel aan het muziekje wat je altijd gespeeld hebt. Er zijn natuurlijk meerdere conditioneringen die spelen. Maar ik herken het helemaal. Het afleren is een ding. En zou ik ook altijd zeggen, oefen dat overdag. 'S Nachts is nog steeds overleven. Probeer zoveel mogelijk te slapen. Wat je slapen kan.
Mini Mini Masterclass, Mini Mini Masterclass met Dr. Mama.
Als we het over beeldvorming hebben, dan is zo'n zoet slapende baby best wel verneukeratief. Daar komen veel ouders wel achter in de eerste weken. Slapen, en dan hebben we het niet eens over het slapen in de nacht, is een ontzettend groot en veelzijdig onderwerp. Er zijn boeken over volgeschreven en vele theorieën over. Wat in elk geval belangrijk en duidelijk is over slaap, is dat slaap essentieel is. Baby's hebben slaap nodig om alle prikkels, belevenissen en ontwikkelingen te verwerken. En dat zijn er veel meer prikkels dan we ons überhaupt kunnen voorstellen. Alles is nieuw. Ook na een aantal weken nog. Licht geeft prikkels, geluiden, lichamelijke ontwikkeling, verwerken van voeding. Er gebeurt zoveel in een babylijfje, dat moet je verwerken. En hoe verwerken we dat als mens allemaal? Door te slapen. Daarnaast groeien baby's daadwerkelijk in hun slaap. Het is het moment van afgifte van het groeihormoon.
Hoe komt het dan dat slapen soms zo moeilijk is? Allereerst staat slapen natuurlijk niet op zichzelf. Slapen kan verstoord worden door krampjes, boertjes, mororeflexen, waardoor het niet een garantie is dat als je in slaap valt, je ook altijd doorslaapt. En hoe kleiner de baby, hoe meer de baby ook nog bezig is met het leren omgaan met al die kleine verstoringen. Jouw kleine baby heeft jou als ouder bijna van minuut tot minuut nodig om zich te reguleren. Bij iedere verstoring vraagt je kindje jou om hulp om weer tot rust te kunnen komen en langzaamaan steeds meer zal leren zichzelf te reguleren. Dit is een continu proces van vallen en opstaan, leren signalen te duiden, signalen te missen en toch weer op te lossen en nooit een eenduidig antwoord te vinden. En daarmee is het een grote uitdaging in je leven als je er voor de eerste keer aan begint. En de keren daarna doen er natuurlijk ook niet voor onder. De eerste weken samen met je baby is vaak een enorme rollercoaster. Het is direct 24/7 aan het werk met voedingen, verschonen, geborgenheid bieden en troosten. Daarnaast ben je ook nog bezig met het fysiek en mentaal herstellen van de bevalling en alle gevoelens die het ouderschap in je losmaakt. Jullie baby slaapt in die eerste weken vaak alweer in voordat je het doorhebt, lekker in je armen weggezonken naar dromenland en het wegleggen van de baby gaat vaak nog zonder moeite. Dit is ook een fase waarin je alleen maar bezig hoeft te zijn met je kindje leren kennen, door heel veel nabijheid te hebben, heel veel te kijken en te ontdekken en heel veel te reguleren.
Na een aantal weken komt er meestal een moment dat je opmerkt dat je baby wat alerter wordt en wat meer op de wereld is. Voor het contact maken samen is dat heerlijk, maar het kan ook betekenen dat je merkt dat er minder geslapen wordt. Je kindje valt niet zonder meer op je arm in slaap. Slapend wegleggen maakt dat hij na 10 minuutjes weer wakker is, maar nog wel vermoeid is. En dit kan een vicieuze cirkel geven. Hoe gevoelig je baby hiervoor is, verschilt heel erg sterk per kind. De ene baby is heel duidelijk in zijn behoeftes, valt overal in slaap zonder hulp en heeft een strak ritme. Bij een ander kan het ritme per dag verschillen, maar je merkt aan je kindje niet zoveel. En ook als het veel wakker is, is het vrolijk.
Sommige baby's nemen alle indrukken in zich op als een spons. Ze kunnen daardoor juist drukker en actiever worden, waardoor slaapsignalen veel moeilijker te duiden zijn, terwijl die wel echt moe is. Deze kinderen hebben soms wat meer hulp nodig bij het slapen. En er zijn ook baby's die echt last hebben van te veel prikkels, die geen eenduidige signalen meer afgeven, waarbij het lijkt alsof hij elke keer iets nieuws wil, die veel moeite hebben om zich over te geven aan de slaap, maar wel moe zijn en daardoor steeds huileriger worden. En zo zijn er nog vele varianten. Naast de behoefte en het temperament van de baby heb je ook nog jullie als ouders. Zelfs tussen ouders kan je opmerken hoe verschillend jullie daarin staan en dat daarmee de behoefte per persoon nogal kan verschillen. Er zijn ouders die hun leven lang al goed gedijen op de klok, strakke planning en regelmaat. En er zijn ouders die het van dag tot dag laten aankomen zoals die gaat en goed gedijen op wat voor de een als chaotisch kan overkomen.
Zo zal je al snel aanvoelen dat wat voor de ene ouder als een slaapprobleem voelt, voor de ander met dezelfde symptomen geen enkel probleem is. En daar wordt weer direct duidelijk dat adviezen niet universeel op ieder kind en iedere ouder toepasbaar zijn. Dingen hoeven niet volgens het boekje. Je mag vertrouwen hebben in jezelf en je eigen intuïtie en vooral ook vertrouwen hebben in je baby. En mocht die intuïtie even ver te zoeken zijn, omdat je het allemaal ook niet meer weet na slaapgebrek en veel huilen, dan hierbij hopelijk een strohalm. Slapen is voor baby's altijd fijn. Ook voor jonge baby's die blij en wakker de dag doorgaan. Kom je op het punt dat je denkt dat je baby baat heeft bij meer ritme en voorspelbaarheid rondom slaap, of op het punt dat je zelf meer baat hebt bij meer ritme en slaap van de baby, dan is dat vaak het startpunt om eens te gaan kijken naar wat je kan veranderen.
Ieder mens heeft baat bij enige vorm van rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Weten wat je te wachten staat maakt ook ons als volwassenen vaak een stuk relaxter. Met je baby hoeft dit niet op de klok, maar de regelmaat zit hem vooral in het dagelijks doorlopen van meerdere cycli die er iedere keer ongeveer hetzelfde uitzien. Hierin kun je je baby volledig volgen in zijn behoeftes, maar de volgorde van handelingen is steeds hetzelfde. Wakker worden na een goed slaapje betekent in principe honger. Voeden op verzoek is alles tussen de 2 uur en 4 uur sinds de start van de vorige voeding. De baby wordt gevoed en verschoond en vervolgens is er tijd voor wat wakkertijd. Die wakkertijd is bijna nihil in het begin en als de baby 4 weken oud is, dan is het heel normaal als je alles bij elkaar een uur bezig bent met voeden, verschonen en boeren. En dan zit de wakkertijd er voor een baby van 4 weken vaak alweer op. Vervolgens is het vooral opletten of je een vermoeidheidssignaal ziet. Gapen is natuurlijk de makkelijkste, maar ook bleek worden, wegkijken, jengelen en drukker worden zijn signalen van de baby waarmee die aangeeft: dit is de perfect opportunity om slaap aan te bieden. Vanaf 3 maanden kunnen ze ook in de ogen gaan wrijven. Vervolgens bied je je baby dus slaap aan. De ene ouder wil slaap aanbieden in de draagzak, de andere ouder is eraan toe dat een baby zelf in slaap leert vallen in het eigen bedje. Als je dat wil oefenen, dan wil je je baby wakker in bed leggen. Want al slapend in bed leggen geeft vaak het resultaat dat hij of meteen of binnen 10 minuten weer wakker is.
Als je baby het niet gewend is om wakker in bed gelegd te worden, dan is het dus ook niet raar als hij dat nog even moet leren. Je legt je baby wakker in bed, afhankelijk van jullie wens ingebakerd of niet, zorgt voor een kort ritueeltje, wat slaapcues zullen worden voor de baby, en neemt dan afscheid voordat de baby slaapt. Het kan zijn dat je baby nog een tijdje wakker is om vervolgens vanzelf in te dutten, maar het is klassieker dat als je de deur net bereikt hebt, dat je baby dan gaat huilen. Wat nu? De boodschap die je krijgt door het huilen is vaak: doe iets. Huilen geeft je als ouder directe stress, waardoor onze neiging is dat we de baby zo snel mogelijk stil willen krijgen door het bijvoorbeeld op te pakken. Maar als het je lukt, gun jezelf dan even de stop- en denk-na-tijd voordat je handelt. Want wat hoor je aan de huil? Hoe vaker je jezelf dit afvraagt, hoe meer je verschillende huiltjes wellicht kan duiden. Soms kun je horen dat baby's na een halve minuut langere pauzes laten in het huilen, waaraan je kan horen dat hij in slaap aan het vallen is. Je kunt je kindje dan even de tijd gunnen om de overstap naar slaap zelf te maken. Belangrijk is om vooral te luisteren naar wat je hart je ingeeft. Wees lief voor jezelf en je baby. Lang laten huilen is geen optie.
Blijft je baby huilen in jouw moment van bezinning, dan ga je terug en start je met het troosten van de baby, zonder dat je de baby optilt. Duik dat wiegje maar in. Maak huid-op-huid contact met je handen of breng je hoofd of lijf dichtbij. Dit geeft je baby troost en geborgenheid zonder dat hij opgepakt wordt en daarmee het signaal krijgt dat de slaap er alweer op zit en de wakkere tijd begonnen is. Het huilen zal misschien niet direct stoppen, maar het huilen op zichzelf is niet schadelijk. Huilen zonder troosten is schadelijk. Dus terwijl je daar met zweet in de bilnaad staat, is jouw nabijheid voor je baby al heel fijn en zal die zich op een gegeven moment wel kunnen overgeven aan ontspanning en troost. Soms lukt het niet de baby te kalmeren terwijl die in het bedje blijft liggen. Dan is het natuurlijk altijd een goed idee om je baby op te pakken. Is je baby weer rustig, dan herhaal je het kleine ritueel wat een slaapassociatie aan je baby zal geven en verlaat je weer de kamer terwijl je baby nog wakker is. Het kan best zijn dat je dit nog een aantal keer moet herhalen. En dat is niet gek. Je baby is waarschijnlijk gewend dan dat hij in je armen in slaap valt, want zo gaat dat meestal in de eerste weken. Dit is dus nieuw. Dat moet hij leren. Daarvoor moet hij de kans krijgen en ook het vertrouwen in krijgen dat hij het kan. Zowel je baby als jij.
En ergens klinkt dit heel simpel. Gewoon een cirkel van wakker worden, voeden en verschonen, even spelen en bij het eerste moeheidssignaal wakker in bed leggen om te slapen. Maar nieuwe gewoontes aanleren kost even tijd. Misschien wel een dag of vijf waarbij het in de regel eerst erger wordt voordat het je wat oplevert. Begin er dus pas aan als je er zelf helemaal klaar voor bent. Anders mis je de overtuiging naar je baby en jezelf. Het idee dat baby's beter slapen als ze erg moe zijn is niet juist. Ze raken dan eerder overprikkeld, waardoor de slaap nog moeilijker te vatten is en minder diep zal zijn. Gun jezelf vooral alle tijd en ruimte om goed te kijken naar je baby. Zie je vermoeidheidssignalen? Neem dat slaapsignaal dan serieus en leg je kindje wakker in bed, ook als hij daar nog een half uur wakker ligt te wezen. Zonder verder tijden aan te gaan houden of schema's, maar meer om je een idee te geven van hoeveel slaap een baby eigenlijk nodig heeft. De wakkertijd in iedere cyclus, en dat is dus inclusief de voeding, is bij een baby tussen de 2 en de 6 weken oud nog geen uurtje. Tussen de 7 en 12 weken oud is dat iets meer dan een uur. En tussen de 3 en de 5 maanden zijn baby's gemiddeld 1,5 uur wakker voordat ze alweer het bed opzoeken.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over slapen in de nacht. Om jullie maar meteen uit de droom te helpen, doorslapen is niet iets wat afgedwongen kan worden. Gemiddeld slapen baby's pas na 6 maanden door. En doorslapen is ook niet van 7 tot 7, maar vaak nog een voeding rond 11 uur en dan ben je blij dat je 6 uur haalt. En ja, er zijn baby's die het wel doen vanaf heel vroeg. Maar dat is gewoon dom geluk en geen gouden tip voor. Veel beter werkt het om realistische verwachtingen te hebben en acceptatie. Een baby heeft voeding nodig in de nacht. Wat je een baby niet weigert tot de leeftijd van 6 maanden. En verder is het overleven. Jullie worden cumulatief moe. Dus zorg goed voor jezelf. Vraag hulp. Laat voor jezelf zorgen. Jullie hoeven het echt niet allemaal helemaal alleen te doen. En ook dit. Ook dit gaat voorbij.
Omdat het op mama het zegt.
Ha, dat was een lekkere dooddoener om mee te eindigen. Maar hopelijk draagt deze podcast bij aan realistische verwachtingen voordat jullie baby er is. Of grijp je terug op deze aflevering als je met je handen in het haar zit. Lieve ouder, je doet het goed. En de dag ziet er weer een stuk beter uit als je een goede nacht hebt gemaakt. Dus bedenk alvast wat escapes die je zou kunnen inzetten. Zoals alleen al horen dat je niet de enige bent die hier tegenaan loopt. Ken je nou meer mensen die deze bemoedigende boodschap moeten horen? Deel dan vooral deze aflevering of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Zo kunnen andere ouders ons weer beter vinden. Super dankjewel! Volgende week bespreken we huilen.